Beste luisteraars, welkom bij de thuiswedstrijd. De eerste uitzending na, ik denk toch wel, een mooie zomer mogen we zeggen. De eerste uitzending en ook meteen een nieuwe stem op de radio. Mijn naam is Hans Wensveen en dit is mijn eerste bijdrage aan de thuiswedstrijd. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen. Radio maken is een van mijn hobby's. Ik heb er vele, misschien komen we daar ooit nog wel eens op terug. Maar in ieder geval vind ik het heel leuk dat ik dit mag gaan doen. En mijn eerste bijdrage is een bijdrage dat ik in gesprek ben met Jan Laan. Ik wens u veel luisterplezier. Ja Jan, het programma heet De Thuiswedstrijd. En we zitten ook bij jou thuis. Nou, we zullen er niet helemaal een wedstrijd van maken. Maar in ieder geval, we zijn bij jou thuis in Noordwijkerhout. Maar daar ben jij niet geboren, maar voordat we dat gaan beantwoorden, beschrijf eens een foto van jezelf.
Je moet je voorstellen, iemand van 1,80 lang, een vrij sportief van postuur, ben ik ook wel. En ik ben nu 74 inmiddels, heb ik wit haar, een volle borst wel, niet zo lang, maar ik heb een heel dun snorretje en een heel dun baardje daaronder. En verder wel gebruinde armen en een gebruind gezicht, omdat ik echt een buitenmens ben. En dat komt ook door de strandzon die ik heb opgedaan. Dus zo moet je mij zo'n beetje voorstellen.
Ik denk dat de luisteraar daar een prachtig beeld van hebben. Jan, waar ben je geboren? Want dat is niet helemaal echt hier in het dorp zelf, hè?
Nee. Ik ben geboren in Leiden. Ik ben dus eigenlijk van oorsprong een Leidenaar. Maar wat dat betreft heeft het maar 2 dagen geduurd. Want ik woonde toen in de Zilk tot mijn 17e. En toen ben ik later naar Lisse verhuisd. En nu uiteindelijk in Noordwijkerhout terechtgekomen.
Maar begrijp ik dan dat je geboren bent in het ziekenhuis?
Ja, in het ziekenhuis. Wat nu het LUMC heet, zou ik maar zeggen.
Ja, nou ben jij of wel of niet geboren met een, dat heet dan tegenwoordig een beperking, want je bent slechtziende. Ja. Is dat al meteen vanaf je geboorte geweest of heeft zich dat ontwikkeld in de loop der tijd?
Nee, dat was direct al zo. Het was direct al zo dat het ook zichtbaar was. Bovendien was mijn linkeroog, die zat geen sturing in, omdat hij zo weinig zicht had dat ik iets daarmee kon fixeren. Die hing er maar een beetje bij. Die is ook nooit meer dan 20% geweest, zeg maar. En dat andere oog schat ik dan nu, met kennis van nu, zo'n beetje dat hij 40% was of zo in die tijd. Met gezichtsvelduitval ook daarbij gerekend.
Ja, maar je mag dat wel omschrijven als een, dat heet dan een visuele beperking, zeg maar. Ja, hoe ver die beperking is, daar komen we nog wel op terug. Ja. Maar het is altijd moeilijk uit te leggen, als je blind bent, dan zie je niks. Ja. Maar als je slechtziende bent, zoals jij, dan is dat natuurlijk moeilijk te omschrijven. Ja. Wat zie je nou wel of wat zie je nou niet? Of wat, kun je er iets over zeggen?
Ja, zeker wel. Ik zie, als ik recht vooruit kijk, dan heb ik met mijn linkeroog heb ik dus helemaal geen zicht. En tot 3/4 van mijn rechteroog naar de buitenkant toe heb ik ook geen zicht. Maar dat laatste kwart, daar heb ik maar een beetje maanvormig gedeelte. Waar ook geen centrum zit in mijn rechteroog, maar daar doe ik dus alles mee. En dat is nog geschat op 15%.
Ja, is dat voor jou, door de loop der tijd is dat natuurlijk een soort van normaal geworden, maar is het ook nog zo dat je zelf ook nog wel eens denkt van verrek, waarom zie ik dat niet? Of zie ik dat wel?
Ja.
Is dat ook nog steeds dagelijkse praktijk eigenlijk?
Nu niet, maar vroeger zeker wel. Toen dacht ik dat het aan andere oorzaken lag. Dat ik het niet vanwege mijn ogen, maar dat er andere mankementen waren waardoor ik iets niet kon waarnemen. Of niet snel genoeg was. Ik kon toen nogal niet meer dan 8 letters in 1 oogopslag zien. En dat was ik me niet bewust. Toen dacht ik, ik ben een hele trage lezer eigenlijk. Dat heb ik me nooit aangeleerd, goed lezen. Maar dat was typisch dat mijn kokertje. Ik keek door een PVC-buisje, als het ware, van 1,5 centimeter. Ja, als je het zo wil bekijken, keek ik op het papier. Dus kon ik er nooit meer letters in vatten.
Maar hoe ging dat op school dan?
Nou, dat werd toen in die tijd niet geconstateerd. Ze zetten je vooraan in de klas. En ik las wel heel langzaam. En met veel moeite. Maar daar maakten ze eigenlijk niet zo'n werk van. Omdat ze er ook geen kennis van hadden. Dus in die tijd hadden zelfs mijn ouders, die ook niet voorgelicht waren door de oogartsen, die hadden ook geen notie van wat ik allemaal wel of niet kon zien.
Dat lijkt mij heel lastig. Kun je daar iets over zeggen? Hoe ging dat?
Ja, dat is ook al zo. Want er zijn heel wat dingen die ik me aanpaste of op mijn tenen bleef lopen tot ik toch voor mij het maximum kon behalen. Wat eigenlijk nog niet echt het niveau had van wat het moest zijn. Maar met het zogenaamde minimum wat ik kon, moest ik meer dan maximaal inzetten. En zo heb ik eigenlijk, met 24ste wel doorgelopen in die trant, zeg maar.
Dus na je basisschool, in je vervolgopleiding, is dat gewoon doorgegaan op die manier?
Ja, nou, ik ging toen wel naar de LTS. En daar moest ik zelf mee aankomen dragen dat het, want daar was in Hillegom was dat, er was alleen maar hout en metaal, dat ik eigenlijk voor die praktijkvakken helemaal niet geschikt was.
Zo.
En buiten dat was ook als ik aangaf bij tekenen, technisch tekenen, dat ik het niet goed kon zien, dat werd dan gewoon ontkend als zijnde, dat kan wel zijn, maar we kennen er niks mee. Zo. Dus dat heb ik er ook een jaar, ik ben wel overgegaan, omdat de houtleraar me wou matsen door me toch een voldoende te geven. Zeg, je moet erbij blijven en zo, maar ik zag het al zelf helemaal niet zitten.
Nee.
Maar het was heel veel van mentaal verwerken waar ik niet aan kon voldoen. Nee. Dus eigenlijk niet mezelf kunnen zijn, zeg maar. En dat heeft toch een staartje gekregen.
Moeilijke tijd, ja. Dat noemen ze tegenwoordig het reguliere onderwijs waar blinden slechtziend aan deelnemen. En je hebt natuurlijk ook nog het speciaal onderwijs.
Ja.
Dat had eigenlijk misschien voor jou ook beter geweest. En dat reguliere onderwijs, daar worden mensen ook super in begeleid.
Ja.
En welke invloed heeft dat allemaal gehad joh, op jouw verdere leven? Je keuze van beroep? En hoe
dat was ook het punt. Hè. Later ben ik toen naar een LEAO-school gegaan. En daar had ik toch ook nog een typdiploma waar ik ook bij moest lezen gehaald. En daar was ik eigenlijk ook als enige die zijn blad rechts had liggen van de typemachine en met mijn hoofd er naartoe ging om het te kunnen lezen. En dat het daardoor niet eens werd geconstateerd door die typeleraar was een soort van wonder. Maar ik heb het toch gehaald. Gekkenweg was, ik was ook heel goed in sport, maar door mijn beperking minder. Maar dan was nooit zichtbaar genoeg tot in hoeverre ik dat kon hinderen. Bovendien zat ik toen ook in een leeftijd dat ik zelf helemaal niet erkende dat ik slechtziend was. Want dat wou ik gewoon niet. Want anders kwam ik nooit boven dat niveau uit van wat ik zag. He, dus dat was een ander verhaal. Maar toen ging ik later daarna in de bloembollen werken, in inpakkerijen. En zoals bij Piet Bakker, wat hier bekend is, en Willems en al die bedrijven. Maar dat hield ik ook maar heel kort vol, omdat ik daar toch niet ook geen voldoening in had. Maar het was ook helemaal niet mijn sfeer en mijn niveau waarin ik me wou begeven. Dus toen was ik op mijn 22e helemaal vastgelopen daarin.
In die bollen?
Het ging me ook slecht af en het gaf me geen voldoening. En ze hadden ook wel in de gaten dat ik dingen niet kon zien, maar ik zag er ook geen toekomst in. Dat was het ook niet.
Heb je toen wat anders gevonden?
Toen ben ik via het maatschappelijk werk. Die zei, nee, weet je wat je moet gaan doen? Je moet je MAVO-diploma halen.
Oh.
Toen heb ik dan schriftelijk bij het LOI mijn MAVO gedaan. Toen was ik 21. En 3 jaar later had ik mijn MAVO 4. Maar dat was constant, dat schriftelijke, zonder begeleiding, 6 letters in een oogopslag, die cursus doen. Dus het was wel, ik haalde het diploma wel, dus het lag niet aan mijn intellect. Maar ik zat wel later aan de valium toen ik geslaagd was van de inspanning en zo. Die ik moest lezen.
Ja, de lat ligt dan wel heel hoog.
Ja,
hè?
Ja.
Wat je ook al zei, het is continu op je tenen.
Ja.
En heb je in aansluiting daarop dan wel ander passend werk?
Ja, toen ben ik twee jaar nog in een vormingscentrum, de MAST, heb ik gewerkt. En toen ben ik weer aan een studie begonnen, MBO-SD, middelbare beroepsopleiding sociale dienstverlening. En toen kwam ik wel een beetje zo bewust van dat ik dingen niet kon zien in die groep. Dat ik zeg, als je er iets te lezen wat, kunnen jullie dat aan me voorlezen? En dan kom ik wel een beetje van hulpmiddelen gebruik maken, zeg maar. Zoveel mogelijk.
Want dat deed je daarvoor, deed je dat niet?
Nee. Toen zat ik helemaal niet in de fase die, nou ja, met mijn MAVO moest ik het zelf uitzoeken op mijn kamertje boven. En bij die MBO, dat is sowieso waar communicatie. Ik vind een hartstikke leuke opleiding, vond ik het trouwens, met een heleboel raakvlakken op sociaal gebied. Maar daar was het wel bespreekbaar voor mij. En dan kom ik ook een klein beetje laten blijken van wat mijn beperking was. En daar begon eigenlijk een beetje wel omslag om te kijken naar wie ben ik met mijn gezichtsvermogen en wat stelt dat voor en wie wil ik dan zijn.
Maar we kunnen wel vaststellen, Jan, dat je een doorzetter bent.
Ja, dat zeker wel. Ja.
Oké. Okay.
Ja, ja.
Jan, je bent getrouwd op een gegeven moment met Nelly. Waar heb je Nelly ontmoet en hoe ging dat?
Nelly heb ik ontmoet als dorpsgenote eigenlijk. En ik deed toen ook een cursus, had ik gedaan sport- en ontspanningsmassage. Dus dat was eigenlijk een klant van mij die ik zou ontmoeten.
Oké. Okay.
Dus het contact was al vrij snel gelegd op die manier.
En nog even dan terugkomend op je, even beperking noemen. Dat was voor Nelly ook geen probleem.
Nee, dat was iemand die daar eigenlijk geen stampij om maakte. Of nee, die daar geen status bij mij aan moest ontlenen. Om zichzelf ook waardevol te kunnen vinden, gelukkig. Ja. Dus dat ging eigenlijk gladjes, ja.
En je hebt twee zoons, als ik het goed heb?
Ja, twee zoons. Maar die zoons die heb ik uit een vorig huwelijk. Ik heb Nelly ontmoet nadat ik 20 jaar getrouwd was.
Zo, ja.
En toen heb ik Nelly ontmoet. En ben ik met Nelly op een gegeven moment in hetzelfde huis gaan wonen.
Ja, ja. En jouw zoons hebben... het is geen erfelijke kwestie?
Nee. Die hebben totaal geen verlast. Nee.
Dat is mooi. Ja. Ja, helaas. Inmiddels is Nelly ernstig ziek geworden. Die heeft heel wat meegemaakt op dat gebied. En je bent dus ook nog... mantelzorger op dit moment.
Ja.
Hoe gaat dat? Hoe doe je dat?
Kijk, kan niet, bestaat voor mij eigenlijk bijna niet, omdat ik ben altijd oplossingsgericht bezig. En ik doe haar was met een waskom en eten kopen en boodschappen doen. En ik doe eigenlijk alles wat voorkomt in het huis wat noodzakelijk is. En voor zover ze dan 's nachts ook hulp nodig heeft of dat ze pijn heeft, dan ga ik uit mijn bed om bij haar te zitten of te steunen. Of zo probeer ik het ook nog een beetje gezellig te maken voor ons samen, voor zover dat gaat. En zij heeft dan wel ernstige aandoeningen. Kan ook niet meer dan 20 meter achter een rollator meer lopen. Of beweegt zich in huis eigenlijk met rollator. Maar dan moet ik er soms wel achter blijven. Omdat ze onzeker is vanwege dat ze geen gevoel heeft in de benen. Mm-hmm. Vanwege polyneuropathie. Of het is heel pijnlijk. Dus haar balans is eigenlijk heel slecht.
Ja, in het voorgesprek heb je iets verteld over dat er ook een staven in haar, het klonk al heel heftig, staven in haar nek zijn geplaatst. Ja, ja. En die uiteindelijk ook weer zijn gebroken of zo?
Ja, dat is titanium materiaal. Zij heeft, ze had longkanker en er waren ook wat in haar nek, waren wat wervels aangetast door die kanker. Dat hebben ze toen ook weggevreesd. En toen hebben ze daar een titanium staven naast geplaatst, langs die wervelkolom. Zodat ze zich ook nog een beetje kon oprichten. Maar eigenlijk werkte dat twee, drie keer toe dat die ook nog braken. Dus we moesten weer opnieuw geopereerd worden. En dan kwamen er ook nog ontstekingen bij. Dat was eigenlijk de oorzaak ervan dat ze 7 maanden in het ziekenhuis heeft gelegen. En daarin, in dat blok van 7 maanden, 2 keer 5 dagen is thuis geweest. Waarna bleek dat ze weer naar het ziekenhuis moest omdat dat gewoon niet ging.
Zo, dat is ook wel wat, zeg.
Ja.
Je vertelde net al een heleboel, maar je doet er een heleboel. Zijn er nou ook grenzen voor je? Want ik begrijp ook nog dat je met het zicht wat je hebt af en toe nog op de fiets stapt.
Ja, ja.
Maar zijn er überhaupt grenzen voor je? Zeg je van nou, ik zie het wel.
Nee, die grenzen zijn er wel duidelijk, hoor. Dat op de fiets ging ik 8 jaar geleden nog op de racefiets en zo. En dat zou ik nu absoluut niet meer doen. Die grens ligt daar bijvoorbeeld van het fietsen. En dat was met schaatsen ook zo wat ik veel gedaan heb. Waar ik me angstig ga voelen van en het gevoel heb van, nee, dit kan eigenlijk toch helemaal niet meer. Dan is die angst van mij om het te doen. En die vermindert ook het plezier om het te doen. Dat is voor mij de grens om die stap terug, zo kun je het noemen, te doen. En dan heb ik het voor mezelf ook wel goed. Het is het is een soort van rouwproces, maar ik kan het met die logica en met mijn verstand wel zo onderbouwen dat het ook daardoor beter is en dat ik zo ook weer makkelijker verder kan. Want elke keer is met dat waar ik mee bezig ben, wat net de grens bereikt van mijn kunnen, geeft het ook weer spanning op. En als je die grens weer verlegt naar iets wat makkelijker is, kan je ook weer makkelijker bewegen. Net zoals dat ik vroeger heel lang volhield in de supermarkt. Dat ik alles zou kunnen lezen. En dan was ik met mijn neus 8 centimeter langs die schappen. En toen ik dat opgaf van dit is geen doen. En mijn stok gebruikte dan andere mensen voor mijn dingen gingen doen. Maakt het mij een heel stuk makkelijker. En
je hebt dus wel strepen gezet onder bepaalde dingen die je gewoon echt niet meer kon.
Ja.
En met beperking moet je ook zoeken soms naar andere hobby's of liefhebberijen.
Ja, ja.
Waar heb je je ontspanning en je liefhebberij in gevonden, Jan?
Nou, ook wel in het ontspanning, ook vooral in deze tijd zwemmen in zee en wandelen naar het strand. Wandelen met een hond van anderen. Een gitaarspel.
Ja, daar komen we straks op terug.
En ook af en toe, mijn ontspanning. Ik kan nog wel iets zien van tv, van natuurfilms of van bepaalde quizzen of discussies. En dus daar pak ik af en toe ook wat van mee.
Ja.
Dus ik ben ook echt een buitenmens, dus ik ben er ook vaak te vinden.
Maar je noemde net ook al even in het rijtje muziek en gitaar. Ja. Dat speel je ook.
Ja.
Heb je daar ooit les in gehad? Of heb je ze autodidact?
Ik heb er 2 keer les in gehad van een aantal jaren.
Wanneer is dat begonnen?
Toen ik 21 was, kocht ik mijn eerste gitaar, een Spaanse. Toen probeerde ik er zelf een beetje uit te komen met tablatuurs en muziek van Leonard Cohen of zo. En iets van Suzanne. Dat was niet het allermoeilijkste. Maar ik had later ook wat duidelijk les nodig, Zodat ik een jaar of acht daarna ging ik toch wel les nemen bij Henk Mosseveld in Voorhout.
Oké, maar je keuze voor gitaar was een bewuste.
Ik had de ambitie om een goede gitarist te worden. Ik zie wel dat ik goed ben in het métier waarin ik bezig ben in het genre. Dat ik daar mijn kracht zit. Maar een echte goede gitarist als Jan Akkerman is sowieso al nooit haalbaar. Maar dat zou me nooit halen. Maar dat hoeft voor mij dan ook niet meer. Nee. Ik bedoel, dat is mijn ding niet.
Je wordt geen Tommy Emmanuel.
Nee.
Maar oef je elke dag? Is het,
Ja.
Het is wel echt je hobby. Het is meer dan een hobby bijna.
Ja, nou, dat is mijn aangename verslaving, mag ik nou weer zeggen.
Aangename verslaving.
Ja.
Heb je ook grote voorbeelden? Want je noemde net Jan Akkerman.
Nou, Jan Akkerman. Ja, Eric Clapton natuurlijk. En van Sting uiteraard. En van Julian Bream. Kijk, in de klassieke stijlen van gitaarspelen heb ik wel interesse. Dus daar weet ik niet zo gauw de namen meer van op te noemen. Maar daar speel ik ook nog wel wat dingen van. Een paar stukjes van Bach bijvoorbeeld nog. Wat ik zeker niet wil verwaarlozen. Hè.
Maar je speelt niet van muziek, Jan. Dat is allemaal uit je hoofd.
Ja, het is uit mijn hoofd. Maar ik kan dan op mijn beeldscherm loop, dat is voor degene die dat niet te weten, ja, een soort beeldscherm waar je de letters op kan blazen, kan ik ze van een noot een centimeter maken, zodat ik zo'n beetje een halve maat heb, en per halve maat moet ik kijken wat er dan staat, en dan weer een beetje opschuiven met mijn hand. Dus het is altijd veel energie stoppen in iets, maar ja, ik zeg, je wil het of je wil het niet. En het is wel blind en slechtziende eigen die positief zijn in het leven, dat je zelf al van tevoren weet dat je sowieso al meer moet investeren om dat te bereiken waar een ander achteroverleunend zo kan aan kan beginnen. Ja, dat is helemaal het feit.
Dus jouw muziekstuk, als je het helemaal onder de knie hebt, het gaat letterlijk stukje bij beetje, wordt het je eigen.
Ja, maar dan moet ik uit mijn hoofd doen, want anders dan, dat is natuurlijk geen doen om dat zo van het schrift af te kunnen lezen, zeg maar.
Dat doe je niet. Nee. Hey Jan, en we gaan straks ook iets van jou horen. Heb jij al iets bedacht wat je gaat doen straks?
Nou, onder andere Blackbird van Paul McCartney.
Ja, want je zingt er ook bij.
Ik heb ook nog 2 jaar zangles gehad, klassiek. Zeg maar, ook die Italiaanse dingen, maar daar is mijn stem echt wel door verbeterd. En dat ik nou meer het idee heb van wat is eigenlijk zingen. Dus daar heb ik veel profijt van.
Oké, dat is mooi. Thank you. Je oefent elke dag, maar speel je ook samen met anderen?
Ja, ik heb iemand, een zangeres die met mij meezingt altijd, Toos. Toos, die heb ik ontmoet in de oude school in Lisse.
9
minuten. En daar kwam ik achter dat ze ontzettend soort boekwerken had in haar hoofd van titels en teksten die ze sowieso kon zingen. En zij zat net om iemand verlegen die haar ging begeleiden met zang. En zodoende hebben wij een leuk repertoire opgebouwd.
En daar treed je ook mee op?
Ik treed er ook mee op, Toos. Ja, tot nu toe nog in de oude school in Lisse. Maar ik denk als er een andere gelegenheid is dat wij daar zeker heen gaan. Want ja, dat vinden we heel leuk om te doen.
Mooi, Toos!
On the wings of the nightingale, on the wings of the nightingale, on the wings of the nightingale I fly. On the wings of the nightingale.
So it's?
Yeah.
That's what you said. What you said, you should know. Because you built a fire in me and you made it burn. Followed me, watching every move, matching every turn.
Your green eyes, they don't miss a thing.
They
they hold me like the sun's going down, warm me like a fire in the night,
without a sound. Just as patient as that love light in your eyes. You never threw away a word or ever talked in a disguise. I watched in hope. You were a beacon to a sailor lost at sea. I saw it in your eyes when you looked at me. So open.
Your green eyes, they don't miss a thing.
They hold me like the sun's going down, warm me like a fire in the night, without a sound. Break loose inside and tumble out to me. My heart knew it had found what it was after, and it came so easily. So we should know.
After all those years of the hard and lonely time, nowadays go by like best friend storylines.
Yours and mine.
Your green eyes, they don't miss a thing. They hold me like the sun's going down, warm me like a fire in the night, without a sound. Without a sound.
Ja, de oude school, dat is een soort open podium. De eerste vrijdag van de maand, als ik het goed heb. Klopt
ja,
dat?
Klopt. Ja.
En daar treed je af en toe op met Toos ook met anderen.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik denk dat het leuk is, Jan, als we iets van jou gaan horen. Dus ik,
okay.
Ik zou zeggen, pak je gitaar.
Ja.
Thank you.
wel mooi, Jan.
Ja.
Nou, Jan, dat was een prachtig nummer. Dat noemen ze fingerpicking, geloof ik.
Ja, fingerpicking heet dat. Ja.
Nou, je hebt heel veel nummers op je repertoire. We gaan er zo dadelijk nog eentje van horen. En dat is een bewust gekozen nummer, denk ik, Jan. Want dat is het nummer Laat Me van Ramses Shaffy.
Ja.
Maar ben jij ook niet een beetje iemand die zoiets heeft van laat me. Laat me de dingen doen die je kan. En ga me niet remmen of zo.
Nou, dat klopt ook inderdaad. Want daarom vonden een heleboel mensen mij maar een vreselijk eigenwijs iemand. Maar ja, als je gewoon voor jezelf vaak kiest, dan is dat al vaak zo. En dat is toch een beetje mijn redding geweest. Want als ik me had moeten laten leiden wat anderen goed voor mij vonden, dan denk ik niet dat ik hier gekomen was waar ik nu ben.
Nee, dat is een mooie constatering,
ja,
toch?
Ja,
ja. Laat de mensen dan weer een beetje eigenwijs vinden.
Ja.
Dat wordt heel mooi verwoord in dat liedje van Ramses Shaffy.
Ja.
Laat me. En ja. Nou Jan, ik wil dat heel graag van je horen.
Ik zal hem even een gitaar pakken en dan ga ik dat even voor je spelen.
Ja, lijkt me heel
even
goed.
Even mijn capo erop. Op 3, de capo op 3 voor degenen die mee willen spelen. Daar komt hij hoor.
Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toen loop ik altijd nog te dwalen, houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang gaan. Laat me. Ik heb er altijd zo gedaan. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Kom vanzelf weer voor elkaar. Laat me. Laat me mijn eigen kameraan. Laat me. Ik heb er altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezwaar. Ik hou van water en van aarde. Ik hou van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaar. Ik leef gewoon van uur tot uur. Laat me mijn eigen gang gaan. Laat me. Ik heb er altijd zo gedaan. Ik zal dus wel een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf jij nog mijn zanger, jouw makke schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben. Laat me mijn eigen van mijn hand. Laat me, ik heb er altijd zo gedaan. Laat me mijn eigen gang gaan. Laat me, ik heb het altijd zo gedaan.
Dankjewel Jan.
Ja.
Mooi. Nog één vraag.
Ja.
En dat is eigenlijk een vraag die jij het beste kan beantwoorden.
Mm-hmm.
Ben ik nog iets vergeten te vragen wat je eigenlijk wel graag zou willen vertellen? Of zeg je van...
In verband met mijn beperking ook wel. Dat er... je zelfbeeld... Als je een positief zelfbeeld hebt... Dat je daar... voor al veel makkelijker door het leven gaat, maar dat het omdat slechtzien en of blindheid al een behoorlijke inbreuk maakt op je persoonlijkheid, dat dat voor veel mensen wel een ontzettende strijd is voordat ze precies dat zo krijgen zoals ze het willen hebben. Dus dat ze de realiteit ver zo krijgen met wat hun wensen zijn, dan zit je op het goede spoor. Als je dat zo hebt, dat geldt ook wel voor iedereen, maar ik heb het zelf wel sterker ervaren doordat ik die beperking toch had. Dan is het eigenlijk allemaal, komt het naar je toe, zeg maar, in plaats van dat je ervoor moet vechten.
En maakt het ook makkelijker voor een ander als je zelf zo positief strijdbaar in het leven bent?
Ik denk het ook, want je bent ook minder kwetsbaar in wat mensen tegen je zeggen. Je bent niet afhankelijk van hoe zij over jou denken, omdat jij zelf wel weet hoe je in elkaar steekt. En het is niet zo als je een slecht zelfbeeld hebt, want dan ga je afhankelijk zijn wat anderen wel niet van je zullen denken. En dat is ook zo'n sterk punt.
Het maakt je kwetsbaar, ja.
Ja.
Nou Jan, ik vond het een heel mooi interview. Ik dank je ontzettend. En ik zou zeggen, we treffen elkaar vast nog wel een keer ergens. Dank je wel.
Nou, graag gedaan, Hans.
Jo.
Stay.